Hoi en welkom terug bij de Bijbellezen met Jan podcast. Als je dit luistert in augustus 2025, dan heb je misschien gemerkt dat ik er even tussenuit ben geweest met de podcast. Ik had even tijd nodig om op te laden. Maar ik ben weer terug en jij gelukkig ook. De Bijbellezen met Jan podcast gaat het vijfde seizoen in alweer. De afleveringen zijn inmiddels al zo'n 400.000 keer gedownload en steeds vaker hoor ik van mensen dat ze naar de podcast luisteren. Daar ben ik heel dankbaar voor. Daarom hoop ik dat seizoen 5 ook boeiend en leerzaam zal zijn. De komende 5 weken wil ik met jou stilstaan bij het Bijbelboek Rut. De afgelopen tijd heb ik namelijk gewerkt aan het schrijven van overdenkingen over vrouwen in de Bijbel. Veel mensen denken dat de Bijbel vooral over mannen gaat en dat vrouwen slechts een bijrol spelen. En ergens snap ik dat wel, want je ziet vaak mannen op de voorgrond treden. Bovendien zijn er allerlei regels en wetten die wij nu vrouwenvriendelijk vinden. Maar vrouwen spelen wel degelijk een grote rol in de Bijbel. En vaak komen ze er ook beter vanaf dan de mannen. Hoe ik dat weet? Nou, ik heb het onderzocht. Ik heb dus een studie gemaakt met in totaal 40 overdenkingen. Deze Bijbelleeschallenge heet De God van Esther, Rut en Maria. We lezen de verhalen van deze 3 vrouwen, maar ook van anderen, zoals Eva, Sarah, Mirjam, dat is de zus van Mozes, Deborah, Rahab en Hanna, de moeder van Samuel. In het Nieuwe Testament lezen we naast het verhaal van Maria, Jezus' moeder, ook de verhalen van Maria en Martha en van Lydia, de eerste gelovige in Philadelphia. In de podcast ga ik het verhaal van Rut behandelen, maar wil je al deze Bijbelstudies lezen of luisteren, geef je dan op via bijbellezenmetjan.nl/vrouwen. Oké, tot zover de introductie. Laten we naar het Bijbelboek Rut gaan kijken. Waarom verlaten jullie het huis van brood? Rut is een kort Bijbelboek. Je kunt het gemakkelijk samenvatten, zoals we in de vorige overdenking deden. Je kunt het hele boek ook lezen in zo'n 20 tot 30 minuten. Het verhaal in één keer lezen heeft zo zijn voordelen. Je ziet de geschiedenis van Naomi, Rut en Boas zich voor je ogen voltrekken en je ontdekt hoe God voortdurend op de achtergrond aanwezig is. Toch gaan wij het verhaal nu langzaam lezen. Waarom? Omdat we dan verborgen parels van betekenis kunnen ontdekken. Laten we daarom beginnen met de eerste 14 versen van hoofdstuk 1. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn 2 zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar 2 zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar 2 schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je van laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Tot zover de opening van dit verhaal. Willen we Rut echt begrijpen, dan zullen we haar verhaal eerst in de tijd moeten plaatsen. Stel jezelf de volgende tijdlijn voor. In het begin schept God de wereld. Adam en Eva mogen in de tuin van Eden wonen. Ik ga dan even niet in op de discussie over de vraag hoe lang geleden God het universum heeft gemaakt, maar we kunnen wel vaststellen dat Adam en Eva ongeveer 4000 jaar voor nul geleefd moeten hebben. Toen kwam de zondvloed, waarschijnlijk rond 2500 voor nul. Abraham leefde rond 2000 en Mozes leidde Israël uit Egypte om en nabij het jaar 1446 voor nul. 40 jaar later nam Jozua het stokje van hem over en ging het volk in Kanaan wonen. In de 3 eeuwen na Jozua had Israël geen koning. Het land werd bestuurd door zogeheten rechters. Dit waren geen mensen die voor een rechtbank werkten, het waren de leiders van het volk. Meestal waren het militaire leiders, zoals Gideon en Simson, maar de vrouwelijke rechter Deborah was bijvoorbeeld een profetes. En weer een tijd later wilde het volk graag een koning hebben en Samuel zalfde de eerst koning Saul, ongeveer 1043 voor nul, en later ook David. David was koning rond het jaar 1000 voor nul. Nu dan, waar op deze tijdlijn bevindt Rut zich? Het Bijbelboek zegt dat zelf, in de tijd van de rechters. Dus na Jozua en voor Saul en David. Welke rechter Israël bestuurde, wordt dan weer niet verteld. Volgens de Joodse traditie is het trouwens de profeet Samuel geweest die het verhaal van Rut heeft laten opschrijven. Daar had hij een goede reden voor. Om te beginnen wist hij dat Rut een voorouder van David was en dus van Jezus. Daarnaast laat het verhaal zien hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen. De naam van de Heer wordt weinig genoemd in het boek. De verteller, Samuel dus, noemt Yahweh zelfs helemaal niet. Toch is God van het begin tot het eind in het boek aanwezig. Het Bijbelboek Rut daagt ons, net als het boek Esther, uit om altijd te zoeken naar Gods aanwezigheid in ons leven. Tot slot. Het Bijbelboek laat zien hoe belangrijk het is om Gods woord niet alleen te lezen, maar ook te doen. Naomi, Rut en Boas zijn de goede voorbeelden. Naomi's echtgenoot en zoons laten ons zien hoe het juist niet moet. Het boek Rut begint met een reeks feiten. Vanwege een hongersnood verlaat een Israëlitische familie het dorp waar ze wonen. Ze emigreren, zou je kunnen zeggen. Logisch toch? Als er hongersnood is, dan zou ik er ook alles aan doen om elders eten te vinden. Je wilt toch overleven? Toch laat de Bijbel ons heel subtiel zien dat ze niet de juiste keuze maken. Want wat had God aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd? Dat Kanaan het beloofde land was, een land van melk en honing, een land van overvloed dus. En dat had God nog eens herhaald tegen Mozes. Maar er was wel een voorwaarde. God zou het land zegenen als het volk zich aan Gods wet zou houden, maar vervloeken als ze dat niet zouden doen. Dat was de afspraak. Wat betekent het dus dat er hongersnood in het land is? Juist, het volk had zich van God afgekeerd. Dat blijkt wel uit de keuze die Eli Melech maakt. Zijn naam betekent God is koning. Hij woont in Bethlehem. Beit betekent huis van en Lehem betekent brood. Eli Melech, oftewel God is koning, woont dus in Bethlehem, huis van brood. Bethlehem ligt bovendien in Juda. Juda betekent loven of prijzen. En Eli Melech neemt zijn gezin mee naar Moab. Moab is de aartsvijand van Israël. Een volk dat nepgoden vereert. Een volk dat niet afstamt van Abraham, maar van diens neef Lot. Lot koos ervoor om in het zondige Sodom te gaan wonen. En toen God Sodom verwoestte, hadden Lots dochters nog geen echtgenoot. Ze woonden op een afgelegen plek. Ze voerden hun vader dronken en hadden daarna seks met hem, zodat ze toch zwanger zouden worden. Het Moabitische volk werd dus geboren uit incest. En Elimelech's zonen besluiten om met Moabitische vrouwen te trouwen, ondanks het nadrukkelijke verbod van de Heer. Waarom had God de Israëlieten verboden om met buitenlanders te trouwen? Dat was niet omdat God racistisch is. Sterker nog, als buitenlanders zich tot hen bekeerden, mochten ze gerust met Israëlieten trouwen. God wilde voorkomen dat Israël valse goden zou gaan volgen en daarom stelde dit verbod in. Wat vond God ervan dat Elimelech emigreerde en dat diens zonen met Moabitische vrouwen trouwden? De Bijbel zegt vaak niet expliciet wat God ergens van vindt. Maar Elimelech sterft vrij vlug. En na 10 jaar sterven ook Naomi's zonen Mahlon, dat betekent ziekte, en Kilion, dat betekent kwetsbaar. Het zou heel goed kunnen dat de dood van deze 3 mannen een straf was voor hun ongehoorzaamheid. Hoe het ook zij, Naomi blijft achter met haar schoondochters Orpa en Rut. Naomi betekent volheid, Orpa betekent vluchten en Rut betekent vriendin of metgezel. Het mooie is het contrast tussen Rut, die van geboorte bij de aartsvijanden van Israël hoort, en het gedrag van het volk Israël in de periode van de rechters. Persoonlijk vind ik rechters een van de moeilijkste boeken in de Bijbel. Het beschrijft hoe mensen vooral doen wat goed is in hun ogen, niet wat goed is in Gods ogen. Maar Rut doet het tegenovergestelde. Haar naam laat dit al zien. Ze is Naomi's metgezel, zelfs als ze geen enkele reden heeft om bij Naomi te blijven. De oude weduwe kan niet zoen voor de jonge weduwe. Toch blijft Rut Naomi trouw, terwijl Orpa haar naam eer aandoet door te vluchten. Rut en Naomi zijn samen trouw aan God. Ze kiezen ervoor om terug te keren naar Juda, het land waar God wordt geprezen, terug naar het huis van brood. Tot slot, welke naam hebben jouw ouders je gegeven? Weet jij ook de betekenis ervan? En doe je die naam eer aan? Tot zover de overdenking over Rut. Ik hoop dat je deze net zo boeiend vond als ik. Zoals gezegd aan het begin, je kunt de hele Bijbelleeschallenge vinden op bijbellezenmetjan.nl/vrouwen. Dan leer je in welke opzichten Esther een voorafschaduwing van Jezus is, waarom de Bijbel Naomi's naam niet verandert en Sara's naam wel, en hoe God werkt door vrouwen als Deborah, Maria en Lydia. Persoonlijk raakt het verhaal van Martha mij het meest. Zij wordt vaak neergezet als het bezige bijtje dat geen oog voor Jezus heeft, maar het tegenovergestelde is waar. Haar verhaal is ontroerend mooi. Je ontdekt het in de challenge. Ga naar bijbellezenmetjan.nl/vrouwen om je aan te melden. Ik wens je een gezegende week.